Maar fijn dat we toch bij elkaar kunnen zijn. En we gaan het hebben over Israël in de Nieuwtestamentische profetieën. In dat hoofdstuk waar je het over had, gaat het over heel wat profetieën. Maar ik ga er toch maar één uitkiezen. Ik ga het niet hebben over Openbaring 7, de 144.000 uit Israël. Ik ga het niet hebben over Romeinen 11. Dat komt op andere avonden al genoeg aan bod. Ik ga het ook niet hebben over 2 Korinthe 3. Ja, ik noem die hoofdstukken maar omdat ik meermalen lees van mensen die de vervangingstheologie aanhangen, dat het Nieuw Testament geen enkele steun geeft voor de gedachte dat die profetie over Israël letterlijk in vervulling zullen gaan. Al aan het begin van de vorige eeuw was de grote dogmaticus Herman Bavinck ook erg onder de indruk van het nieuws dat er overal kwam, dat er zoveel Joden naar Israël trokken. En uiteindelijk is daar ook de staat Israël opgericht, dat heeft hij helemaal niet meer meegemaakt. Maar hij schrijft dan, wat er ook gebeurt in Israël, het heeft in ieder geval niets met het profetisch woord te maken. En ook na de oorlog hebben er nog heel wat mensen dat geroepen. Professor Dauma, pas geleden overleden, die deed een mooie uitspraak. De stichting van de staat Israël heeft net zo weinig met de profetie te maken als de stichting van de staat België in 1830. Ik begrijp dat wel, alleen ik ben het er niet mee eens. Maar ik ga u lezen uit Matteüs 24. Daar gaat het over de reden over de laatste dingen. En die kent u allemaal, alleen niet allemaal kent u de uitleg die ik daar vanavond aan ga geven. En dat doe ik nou niet omdat ik eigenwijs wil zijn, maar omdat ik geloof dat dat een goede uitleg is. En daar heb ik gelukkig de tijd voor om dat uit de doeken te doen. Matteüs 24, ik lees uit de Telersvertaling en ik begin in vers 3. Toen Jezus nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar hem toe en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Jezus antwoordde en zei tot hen, kijk uit dat niemand u misleidt. En dan gaat dat een heel eind zo door. En dan staat er in vers 13, wie echter zal volharden tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan in de heilige plaats. Laat hij die het leest erop letten. Laat er dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Laat hij die op het dak is niet naar beneden gaan om de dingen uit zijn huis te halen. En laat hij die op het veld is niet terugkeren naar achteren om zijn kleed te halen. Wee echter de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet 's winters of op Sabbat gebeurt. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe. En er ook geen zins meer zal komen. En dan naar vers 27. Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de vier windstreken van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. Tot zover lezen we uit het woord van God. U weet allemaal wat de gebruikelijke uitleg van deze reden van de Heer Jezus, deze reden over de laatste dingen, zoals die vaak genoemd wordt, is. En dat is dat deze gebeurtenissen vanaf vers 15 in bijzonder betrekking hebben op wat er gebeurde in het jaar 70. Ik denk dat de Heer Jezus deze woorden gesproken heeft in het jaar 30, niet 33, maar 30, detail. En dat precies 40 jaar later, in het jaar 70, inderdaad, aan het einde van wat we noemen de Joodse oorlog, de Romeinen de stad Jeruzalem verwoest hebben en de tempel hebben verwoest. Als we het over Lucas 21 zouden hebben, daar vind je ook de reden over de laatste dingen, maar met heel grote verschillen met Matteüs 24. In Matteüs 21 geloof ik vast en zeker dat het daar gaat over de gebeurtenissen rond het jaar 70. En als je dat hoofdstuk goed bekijkt, is dat ook niet zo moeilijk duidelijk te maken. Trouwens, iedereen is het erover eens, dus kan niet moeilijk zijn. Daar vind je dat al heel gauw overgegaan wordt naar die beschrijving van dat jaar 70, die val van Jeruzalem. En dan wordt daar genoemd een periode, die wordt aangeduid als de tijden der heidenen of de tijden der volken. Dat zijn tijden waarin niet Israël de beslissende factor op de aarde is, maar de volkerenwereld. En aan het einde daarvan, want die tijden der volken komen tot een einde, namelijk als Jeruzalem niet langer vertreden zal worden door de volkeren, dan komt de Zoon des Mensen. Dus in Lucas 21 is de volgorde, de gebeurtenissen rond het jaar 70, dan een hele lange onbepaalde periode die genoemd wordt de tijden der volken en dan de wederkomst van Christus. Hier in Matteüs 24 is dat heel anders. In de eerste verzen is het al heel interessant om te zien wat de discipelen precies vragen. In Lucas is dat veel algemener, maar hier vragen ze heel specifiek drie dingen in vers 3. Zeg ons wanneer deze dingen zullen zijn. Dat is wat er in het vorige vers stond. Geen enkele steen zal op de andere steen gelaten worden. Dat is natuurlijk inderdaad in eerste instantie wat er gebeurde in het jaar 70. Maar dan vragen ze verder. En wat is het teken van uw komst? Nou, dat is eenduidig. Daar is iedereen het over eens. Dan gaat het over de wederkomst van de Heer Jezus. Een keer of 4, 5 wordt hier gesproken in dit hoofdstuk over de komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. En ten derde vragen ze van de voleinding van de eeuw, niet van de wereld, dat is een ander woord, van de eeuw. Dat wil zeggen van het tijdperk waarin wij vandaag leven. Hoe komt dat tijdperk tot zijn einde en wat gebeurt er dan en vooral ook wat gebeurt er daarna? Maar ze vragen eigenlijk vooral, hoe zal het tijdperk waarin wij nu leven, dat begonnen is met de komst van de Heer Jezus in deze wereld, en hier staat zijn lijden en sterven voor de deur. Dat tijdperk dat zal aanbreken als hij zal zijn opgestaan en ten hemel gevaren. Hoe lang zal dat duren? Tot wanneer gaat dat door? En wat gebeurt er dan aan het einde? Dat woord einde is dus een sleutelwoord. En je zou zo kunnen zeggen dat wat hier staat in vers 4 tot vers 14, dat heeft betrekking op de periode waarin wij vandaag leven. En het is wel interessant dat deze verzen nogal eens vaak geciteerd worden door christenen die zich bezighouden met de tekenen der tijden. En dan zulke dingen noemen als hier staan oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen en hongersnoden. Ja, in zekere zin heb je die in alle tijden gehad. En de Heer Jezus zegt er dan ook van, nog is het einde niet, vers 6. Let op dat sleutelwoord, het einde. Nog is dat niet het einde. Het is nog maar het begin van de weeën. Weeën genoeg, maar het is nog maar het begin. En wat er gaat komen, dat zal allemaal veel erger zijn. En dan staat er in vers 13 en vers 14 weer dat sleutelwoord, het einde. En ik beweer vanavond dat dat verwijst naar de eindtijd. Met andere woorden, dat alles wat na vers 14 komt, niet betrekking heeft op het jaar 70, maar op de eindtijd. De tijd dat Israël blijkbaar weer terug is in zijn land. Kijk eens naar vers 13. Wie echter zal volharden tot het einde. Dat is niet het einde van je aardse leven tot aan de marteldood. Maar heel deze periode is een periode van de vervolging van de volgelingen van de Heer Jezus. Maar daar komt een einde aan. Maar je moet wel volharding hebben. En als je dat hebt, dan zul je uiteindelijk de behoudenis bereiken. En dat is niet dat je naar de hemel gaat, maar dat is dat uiteindelijk het koninkrijk zal aanbreken en je daar deel aan zal mogen hebben. Maar goed, dat is ook maar een detail. Dat laten we verder terzijde. Wel belangrijk, vers 14, want daar wordt dat koninkrijk genoemd. Het evangelie van het koninkrijk. Nou, als ik u zou vragen, noem eens even in 20 seconden een samenvatting van het evangelie van Gods genade voor arme zondaren, dan kunt u dat allemaal zonder meer, reken ik op. En omdat ik erop reken, doe ik het zelf maar even. U bent een zondaar van nature, en als het zo doorgaat, dan gaat u voor eeuwig verloren. Maar de Heer Jezus is gekomen om voor zondaren te sterven aan het kruis, en als u dat mag geloven, en u wordt wedergeboren, dan zult u tenslotte naar de hemel gaan. Dat is niet het evangelie van het koninkrijk. Dat is heel wat anders. Dat evangelie van Gods genade voor arme zondaren is heel belangrijk. Dat houden we er zeker in. Maar als ik u zou vragen, vertel nou eens in 20 seconden, wat is het evangelie van het koninkrijk? Dan ben ik bang. Want het koninkrijk is een enorm verwaarloosd thema in de loop van de kerkgeschiedenis. Het is nu gelukkig aan het verbeteren. Dat is een verwaarloosd thema. Dan zouden een heleboel mensen met de mond vol tanden staan. Het evangelie van het koninkrijk. Terwijl interessant genoeg dat Matthäus evangelie, maar dat kunnen we nou ook niet allemaal uitwerken, daar vol van is. Johannes de Doper zegt het al. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Sommige mensen dachten dat dat de hemel was. Vooral in het Duits is dat een probleem. Koninkrijk der hemel is Himmelreich. Nou ja, als je het woord Reich weglaat, dan heb je hemel. En zelfs in de hervormde gezangen heb je nog wel liederen die spreken over het hemelrijk, waar het gaat over het naar de hemel gaan. En er zijn nog steeds uitleggers die denken dat koninkrijk der hemelen, dat is naar de hemel gaan. Maar Johannes de Doper en de Heer Jezus zeggen, dat koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het komt naar jou toe. En het komt naar jou toe in de persoon van de Heer Jezus zelf. Kijk niet hier of daar, zegt hij in Lucas evangelie, dat koninkrijk staat midden tussen jullie. In de persoon van de koning. En daar begint het in Matthäus 2 al met, waar is de geboren koning van de Joden? Laten we proberen in 20 seconden ook het evangelie van het koninkrijk samen te vatten. U behoort tot het koninkrijk van Satan. En dat betekent uiteindelijk dat koninkrijk gaat te gronden. Dat als u aan de kant van Satan blijft staan, dan gaat u ook met dat koninkrijk te gronden. Maar gelukkig er is een machtiger koning die gezegevierd heeft over Satan. En het wordt hoog tijd dat u overgaat naar dat koninkrijk. En dat gebeurt, zegt Matthäus 28, door de doop en door het onderwijs. Maak alle volken tot mijn discipelen, tot leerlingen van mij, tot onderdanen van mij. En dat doe je door ze te dopen en vervolgens te onderrichten al wat ik u geboden heb. Want hij is de koning. Hij begint die woorden daar ook met, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het evangelie van het koninkrijk is, breek los van het koninkrijk van Satan en voeg je bij het koninkrijk van Christus. Word een navolger van hem. Word een dienaar van hem. En dan komt het goed met jou. Dan ga je met hem de triomf tegemoet en anders ga je met de wereld ten onder. En dat evangelie wordt verkondigd. En ik geloof zeker een van de tekenen van de eindtijd is dat het evangelie van het koninkrijk weer massaal herontdekt is. Heus niet alleen maar door evangelische. Een van de belangrijkste boeken daarover was in 1951 van professor Herman Ridderbos, De Komst van het Koninkrijk. Een schitterend werk. Eigenlijk al heel vroeg. En nou eens een keer van een gereformeerde broeder die dat zo prachtig uiteengezet heeft. Wat is dat koninkrijk? Dat evangelie wordt verkondigd tot een alle volkeren. Nou, dat was in het jaar 70 echt nog niet het geval hoor. Als de Egyptenaren ervan gehoord hadden en de Syriërs, dan was het al heel mooi. Maar er komt een moment dat alle volkeren van dat evangelie zullen gehoord hebben. Dat punt is bijna bereikt. Ik las een aantal jaren geleden van een Amerikaan, die rekende dat netjes uit. Nog maar 200 miljoen en dan hebben ze het allemaal gehad. Dan hebben ze het allemaal gehoord. Niet dat ze allemaal tot geloof komen, maar dan hebben ze allemaal gehoord hoe belangrijk het is dat je de Heer Jezus leert kennen en hem leert dienen en volgen. Tot het einde, tot een getuigenis voor alle volk. En dan zal het einde zijn. Dan worden we, om zo te zeggen, verplaatst naar de eindtijd. En nu ga ik u twee bewijzen geven dat het gedeelte dat nu volgt inderdaad niet betrekking heeft op het jaar 70, maar betrekking heeft op die eindtijd. Het eerste bewijs is dat we hier meermalen zien dat die grote verdrukking waarover gesproken wordt, onmiddellijk gevolgd wordt door de wederkomst van Christus. Dat hoort terstond in vers 29, is al heel indrukwekkend. Terstond nu na de verdrukking van die dagen enzovoort, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel, vers 30. Dat is het eerste. De gebeurtenissen die hier beschreven worden in het land Israël, dus Israël is weer in zijn land, die zullen uitlopen, het is maar een korte periode, zullen uitlopen op de wederkomst van Christus, die meermalen hier genoemd wordt, de komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. Dat wist elke Israëliet. Dat is wat er in Daniël 7 vers 13 beschreven staat, namelijk dat de Zoon des Mensen neerdaalt met de wolken des hemels en aan hem wordt een eeuwig koningschap gegeven. Dat is heel duidelijk. En het tweede bewijs is dit. Dat is die gruwel van de verwoesting. Die vind je in Lucas 21 zo ook niet. Met andere woorden, wat hier beschreven wordt is als een seintje naar dat volk Israël dat er in de eindtijd zal zijn in het land Israël. Denk erom, er zal een moment komen dat op een heilige plaats, het lidwoord staat er niet per se, staat ook niet de tempel per se, maar er staat op een heilige plaats zal een gruwel der verwoesting worden opgericht. Nou, even een paar opmerkingen vooraf. Dit gaat hier over een situatie in het land waarbij er een massa ongelovige mensen zijn, net als het altijd in Israël geweest is, die eigenlijk van de Tora en van de God van de Bijbel en van de Messias niks willen weten. Die voor zichzelf leven. Die grote verdrukking, daarvan zegt Zacharia 13 dan ook, dat is een beproeving zoals wanneer je zilver of goud loutert. 2/3 zal omkomen en dat 1/3 gedeelte dat wordt gelouterd en dat gaat door die grote verdrukking heen en komt in het Messiaanse Rijk. Hoe letterlijk je dat 1/3, 2/3 moet nemen, dat is nou niet zo belangrijk. Er zijn andere plaatsen waar het nog veel pessimistischer uitziet. Maar je moet je voorstellen dat hier in de persoon van deze discipelen de Heer Jezus, de gelovigen, de getrouwen uit die eindtijd aanspreekt. Dat zijn de mensen die wel de Torah lief hebben. Of ze allemaal ook werkelijk begrepen hebben dat de Heer Jezus de Messias is, dat vind ik een lastig punt. Ik denk dat er heel veel zijn in Israël waar de Heilige Geest een heel klein duwtje zou moeten geven en dan zien ze het, omdat hun hart oprecht is. Omdat ze zijn als Zacharias en Elisabeth, Lucas 1 vers 6, die getrouwelijk de Torah onderhielden, die deden wat de Heer geboden had, rechtvaardige zielen. Of ze allemaal ook al zullen beseffen wie de Heer Jezus is. Je weet, vandaag de dag heb je Messias beleidende Joden, pakweg 10.000 in Israël. Maar je hebt ook een heleboel andere, we kunnen niet in de harten kijken, van oprechte Joden die werkelijk de Heer oprecht dienen naar het inzicht dat ze hebben en uitzien naar de Messias. En die er ook voor openstaan, dat vind ik wel heel bijzonder, dat uiteindelijk als de Messias zal verschijnen, hij de gelaatstrekken van Jezus van Nazareth zou kunnen hebben. Pas geleden overleed Rabbi, ik geloof dat het Rabbi Broodman was, in Israël. Die zei, Jezus kan niet de Messias zijn. Ja, als een Jood dat namelijk zou zeggen, dan is hij voor zijn gevoel geen Jood meer. Dat is niet waar, maar dat zeggen ze wel van zichzelf. Dat is een leugen die mij hebben helpen bevestigen trouwens. Dat is mede onze schuld. Hij zegt, Jezus kan niet de Messias zijn. Maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Dat vind ik zo ontroerend treffend. Je kunt rustig zeggen, voor de Holocaust had je zulke mensen niet. Het is een ander teken van de eindtijd. Mede door de Holocaust en na de Holocaust zijn Joden meer gaan vragen stellen naar christenen. Zijn christenen meer vragen gaan stellen aan Joden. Zijn er nieuwe soorten van contacten ontstaan om te proberen elkaar te begrijpen en dichter bij elkaar te komen. Dat is heel bijzonder. Maar die discipelen die staan hier als het ware model voor dat, wat de Bijbel zo mooi noemt, dat gelovig overblijfsel van de eindtijd. Misschien vindt u dat gek dat die discipels zodanig worden aangesproken. Maar neem nou bijvoorbeeld Matthäus 10. Daar zegt de Heer Jezus, jullie moeten rondgaan in heel Israël, eigenlijk ook om dat koninkrijk te verkondigen. En jullie zullen daar niet gereed mee zijn voordat de Zoon des Mensen komt. Sommigen zeggen, dat is de moeilijkste tekst uit het hele Nieuwe Testament. De discipelen moeten erop uitgaan, moeten heel Israël bepreken. Alle steden en het dorp langs gaan en die zullen daar niet mee klaarkomen voordat de Zoon des Mensen komt. Ik denk dat daar in de gedachten van de Heer diezelfde grote sprong wordt gemaakt als hier. In die discipelen ziet hij, want die, waren ook niet aanwezig in het jaar 70. Dus die waren ze sowieso al weggevlucht, dus die waren er sowieso al niet bij. Dus de Heer spreekt in hen de getrouwen in Israël aan. Hij zegt, er komt een moment dat die ongelovige massa van Israël die gruwel der verwoesting zal oprichten. Nou, een gruwel in het Hebreeuwse Oude Testament is altijd een gruwel afgod. En deze uitdrukking komt uit het boek Daniël. Dat wordt hier ook uitdrukkelijk gezegd, waarvan gesproken is door de profeet Daniël. En Daniël vertelt ons wat er gebeurde in het jaar 167 voor Christus, toen Antiochus Epiphanes, de Syrische koning, een afschuwelijk afgodsbeeld oprichtte in de tempel in Jeruzalem. Verschrikkelijk. En alles wat getrouw aan de Heere was, heeft daar verschrikkelijk onder geleden. Er is een hele opstand door ontstaan, de opstand van de Maccabeeën. En 3 jaar later is die afgod gelukkig weer opgeruimd en is dat grote herstel heeft plaatsgevonden dat de Joden nog elk jaar vierden in het Chanukka-feest. Het vernieuwingsfeest, de vernieuwing van de tempel. Het is geen feest voor de stichting van de tempel, maar wel een feest voor het herstel van de tempel. Heel bijzonder. Zo belangrijk was dat. En nu zegt de Heer Jezus, en dat zie je al bij Daniël. Daniël heeft het over 2 gruwelen eigenlijk. 1 uit die tijd, van de 2e eeuw voor Christus. Maar hij heeft het ook over de eindtijd. En de Heer Jezus pakt dat laatste op. En hij zegt, kort voordat ik zal terugkeren met de wolken des hemels, zal daar een afgod opgericht worden in die heilige plaats. Vroeger dachten we dat dat betekent dat ook de tempel heropgebouwd moet worden. En er zijn natuurlijk heel veel Joden in Israël die dat ook geloven dat dat gaat gebeuren. Ik geloof ook dat het gaat gebeuren, maar in elk geval weet ik zeker dat het gaat gebeuren nadat de Heer Jezus is teruggekomen. Dat is de tempel die beschreven wordt in Ezekiel 40 tot 44. Maar dit is wat we noemen de tempel van de antichrist. Het is misschien wel die tempel waarvan gesproken wordt in 2 Thessalonicenzen 2... waar de zoon des verderfs, de mens der zonde, zich in de tempel zet om zich als God te laten aanbidden. Of dat allemaal in elkaar past, dat zijn moeilijke vragen. 40 jaar geleden wist ik dat allemaal veel zekerder, maar het is best ingewikkeld of dat allemaal zo direct in elkaar past. In elk geval, er komt op een heilige plaats, staat nog niet eens tempel. Dat is ook best lastig om je voor te stellen, moet ik ook even nog een tussenzin aanwijden. Best lastig om voor te stellen hoe ze daar een tempel zouden kunnen bouwen op het tempelplein. Probeer dat maar eens voor te stellen. Er zijn mensen die zeggen, joh, het is een kleinigheid voor God door een aardbeving of door een bliksem. Kunnen die 2 moskeeën die daar staan, de rotskoepel en die Aqsa-moskee, allemaal in vlammen opgaan. Ja, weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt er een collecte gehouden onder alle moslims van de hele wereld. En binnen de kortst mogelijke tijd zijn er miljoenen bij elkaar vergaard om die dingen weer op te bouwen. Dus zo simpel is het niet. Maar aan de andere kant, 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, hoeveel christenen zouden toen geleefd hebben die werkelijk geloofden dat er ooit weer een staat Israël zou komen? In 1917 werd Jeruzalem bevrijd van de Turken. 400 jaar, van 1517 tot 1917 hadden de Turken geregeerd in het Heilige Land en natuurlijk in een groot deel van het Midden-Oosten. Wie had ooit durven dromen dat dat ten einde zou komen en dat er dan een eigen staat Israël zou komen? Dus ja, als dat wonder kon gebeuren, dan in elk geval is er een heilige plaats waar een gruwelafgod wordt gebouwd. Ik weet niet wat die gruwelafgod is. Het kan zijn dat Openbaring 13 daar licht op werpt, van het gaat over dat tweede beest dat een gruwel opricht voor het eerste beest. In elk geval, het is een gruwel, het is een afgod. Het is iets dat de plaats inneemt van de Heere God. En laten we wel bedenken, vooral degene onder ons die zeer veel van Israël houden, en daar mag ik mezelf toch ook wel bij rekenen, dat er heel veel mensen in Israël zijn waar je niet zo van zou houden. De meeste christenen bezoeken graag Jeruzalem, dat heeft natuurlijk ook historische redenen. Maar als ze naar Tel Aviv zouden gaan, dan zien ze net zo'n verdorven, moderne, westerse stad als Londen of Parijs of Amsterdam. Er is heel veel ongerechtigheid ook, net zo. Het overblijfsel is letterlijk een overblijfsel, een rest. Die gedachte is zo belangrijk dat Jesaja zelfs een zoontje van hem daarna noemde, Shaar Yashuv. Dat betekent een rest zal zich bekeren uit Jesaja 10. En dat andere jochie van hem heette Maher Shalal Gasbas. Dat is ook niks als je de kinderen voor thuis moet roepen voor het eten. Shar Yashuv, eten! Maher Shalal Gasbas. Ja, ik weet het niet. Het zijn wonderbaarlijke namen voor kleine jongetjes. Je zal met zo'n naam op de lagere school aankomen. Maar is dat een boodschap in die namen? Het ene betekent haastig, buitenspoedig roof. Dat is de oordeelskant. En het andere jongetje had een mooie naam. Een overblijfsel, zal ze bekeren. Maar een overblijfsel. Ik zei straks 1/3. Maar als je kijkt naar Jesaja 17. Dan is het alsof je aan een boom schudt. Een olijfboom. En alle olijven vallen op de grond. En er blijven nog een paar in die boom hangen. De eigenwijzelingen. Die willen niet loslaten. En dan staat er, dat is het overblijfsel. Zo weinig. 10.000 Messiaanse Joden, dat is niet zoveel. En ik snap, nogmaals, ik kan niet in de harten kijken, maar hoeveel zullen er zijn die onder de orthodoxe Joden werkelijk en oprecht hart hebben dat de Heer er toegewijd is. Hij weet het. En dat zijn zijn volk. Want die zullen uiteindelijk allemaal de ogen geopend krijgen om Jezus te leren herkennen. Ook al willen ze daar nu nog niets van weten. En hij spreekt tot hen. Hij is met hen begaan. Want die staat Israël, die kun je verheerlijken en die kun je. En dat is natuurlijk een geweldig wonder van God. Maar slechts een overblijfsel zal zich bekeren of zal bekeerd worden. Als je dat dan ook ziet, die afgod, ga dan niet denken, oh, wij moeten staande blijven. Ik heb ooit in een Duitse preek geleerd, dat is ook alweer eeuwen geleden, dat je in het Nieuwe Testament twee opdrachten vindt, die moet je goed in elkaar houden. Ontvlucht en wederstaat. Ontvlucht de afgoderij, ontvlucht de hoererij, ontvlucht de begeerte van de jeugd. En andere keren, weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Een van de kunsten van het christenleven is dat je moet weten wanneer je moet vluchten. Net als Jozef deed, die zijn opperkleed achterliet in de handen van de vrouw van Potifar. En wanneer je moet weerstaan, moet stand houden. Zoals die Samma bij de helden van David, die op een linzenveld stond in zijn eentje en daar stand hield en de Filistijnen van dat veldje afsloeg. Wanneer moet je vluchten en wanneer moet je weerstaan? Hier moeten ze vluchten. Hier is geen kruid tegen gewassen. Vlucht naar de bergen. Ga niet eens naar beneden, je hebt geen tijd. Laat hij die op het veld is niet terugkeren. Wee de zwangeren en de zogenen. Bid dat het niet 's winters gebeurt, want dan is het veel zwaarder, dat weten we nu. Bid dat het niet op een sabbat gebeurt, want dan zou je de sabbatswet moeten overtreden die jou maar een beperkte bewegingsvrijheid toestaat. Er zal dan een grote verdrukking zijn zoals niet geweest is van het begin van de wereld af. En er ook geenszins meer zal komen. Ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik een moeilijk vers. Want je denkt bij jezelf, wat kan nou nog erger zijn dan de Holocaust? De moord op bijna 6 miljoen Joden. Van 1942 tot 1945. Pas geleden hebben we weer aan gedachten, die herdenking, hoe Auschwitz bevrijd werd. Wanneer was het? In januari 1945. Het is zo onbeschrijfelijk dat je je niet kunt indenken. Zou er iets kunnen zijn dat nog erger is dan dat? Ik weet het ook niet. Sommige uitleggers hebben gezegd, misschien is dat die grote verdrukking. Alleen de moeilijkheid is, hier is het in het beloofde land. Hier is het niet in Duitsland of in Oostenrijk of waar dan ook, in Polen. Een grote verdrukking. Zoals je leest in Jeremia 30, vers 7 geloof ik. Er zal dan een tijd van benauwdheid zijn over Jacob. Nog eenmaal door het dal van de schaduwen van de dood. Maar het is een beperkte tijd. Maar we goed bedenken, Israël is door het doodsdal gegaan. Het dal van de schaduwen des doods. Vanaf de 4e eeuw tot en met de 20e eeuw. En de grootste verdrukkers daarbij waren altijd christenen of zogenaamde christenen. Ik weet niet hoe het dan zal zijn. Maar het zal zijn een ongelooflijk zware tijd. Maar het zal een beperkte periode zijn. Als we hier de jaarweken van Daniël bij betrekken mogen, maar ik ben er allemaal voorzichtig mee, want ik wil niet al te veel schriftgedeelte allemaal bij elkaar brengen, want het helemaal onoverzichtelijk. dan zou het een periode kunnen zijn van niet meer dan 3,5 jaar. In elk geval is dat een periode die heel vaak in het boek Openbaring wordt genoemd. 42 maanden, dat is 3,5 jaar. 1260 dagen, dat is 3,5 jaar. En de mooie uitdrukking die uit Daniël komt, een tijd, tijden en een halve tijd. Een jaar, twee jaar en een half jaar. Dat is nog steeds heel lang. Maar het is te overzien. Als die dagen niet werden verkort. Ik lees dat zoals niet werd beperkt tot die 3,5 jaar. Dan zou geen enkel vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Nou, dit is even een leuk voor gereformeerden onder u. Want je zou kunnen denken, uitverkorenen die komen er sowieso altijd. Toch? Die zijn uitverkoren, dat zorgt God voor. Maar hier staat, als, zo lees ik dat althans, als die dagen niet verkort werden, dan gingen zelfs die uitverkorenen eraan. Dan zouden die het zelfs niet bolwerken. Dus om het voor die uitverkoren niet al te moeilijk te maken om vol te houden, zal die periode beperkt worden. Nou, dat is ook maar een zijpaadje, maar interessante uitdrukking. En dan gaat het ook nog eens over valse messiassen in die tijd en valse profeten. En die doen ook nog grote tekenen en wonderen. Dat geldt natuurlijk voor de hele wereld, maar hier gaat het wel heel specifiek ook over het land Israël. En als u zullen zeggen, nou als je naar de messias wil, dan moet je daar en daarheen. Vele jaren geleden, hoe zat het ook alweer, hadden wij heel veel berichten over een of andere meneer die zou de messias zijn. En uiteindelijk bleek het een Schotse meneer te zijn, maar hij werd overal uitgenodigd voor, of heel geheimzinnig, via bandjes en opnames, waardoor je niet precies wist met wie je te maken had. En ik herinner mij één keer dat er ook een grote aankondiging was, hij zou optreden in Hotel Krasnapolski in Amsterdam. Toen wist ik zeker dat het niet de Messias is. Want die komt niet met een Mercedes voorrijden in het Hotel Krasnapolski. Die komt uit de hemel neerdalen met de wolken des hemels, zoals de bliksem uitgaat van het oosten naar het westen. En de Heer Jezus zegt ook heel nuchter, geloof dat allemaal maar niet. Al die mooie verhalen over de wonderbaarlijke wijze waarop de Messias zich zal openbaren, die vallen allemaal volstrekt in het niet bij wat er zal gebeuren als de Messias komt. Dat is een mooie uitdrukking met de wolken des hemels. Je kunt het rechtstreeks vergelijken met Handelingen 1 eigenlijk. De Heer Jezus, ik probeer me dat wel eens in te denken, hij steeg ten hemel en toen, hoe ging het toen verder? Kon je met een verrekijker, ik bedoel dat heel eerbiedig hoor, nog heel lang vervolgen? Of moet je zeggen, hé, daar staat een volk onttrok hem aan hun ogen. En het helpt ons ook om niet te denken zo primitief dat de Heer Jezus, bij wijze van spreken, eindeloos ver door het heelal moest reizen om tot het einde van het heelal te komen. Nou, zelfs al zou hij met de snelheid van het licht zijn gegaan, dan zou hij nog steeds het einde van het heelal niet bereikt hebben. Dat is een primitieve wijze van voorstelling. Zo ging het niet. Een wolk onttrok hem aan hun ogen en hij betrad voor mijn part een vierdimensionale wereld waar de discipelen helemaal geen weet van hadden, geen kijk op hadden. En zo gaat het ook als hij terugkomt. De wolken zullen als het ware weer uiteen gaan. Ik kan niet helpen, maar ik moet altijd denken aan de tijd dat ik met een Amerikaans gezin in Zwitserland was. En die vrouw was een heel gelovige vrouw. Volgens mij is ze dat nog. Maar het is allemaal ook alweer lang geleden. En ze zei, Willem, we moeten naar de Schildhorn. Ik zei, ben je helemaal aan je betoeterd? Ik zeg, het is totaal bewolkt. Er is helemaal niks. Ik vraag me zelfs af of ze gaan. En als je boven komt, is het nog erger. Je ziet helemaal niets. Jawel, zei ze, de heer heeft tegen mij gezegd, ik ben maar één keer in Zwitserland, we moeten die Schildhorn opgaan, want ik wil de Eiger, de Mönch en de Jungfrau zien. Ik was ongelooflijk chagrijnig, want het is een hele dure lift naar boven. Wij zaten als enige in die lift. We kwamen boven, daar zaten ze in het restaurant te gapen achter hun hand. En dat zijn het voor rare mensen die ineens komen opdragen. We gingen aan een tafeltje zitten, alles mist buiten, alles wolk. En we zaten nog niet zo lang en het was net of het gordijn, dat raakt me nou nog als ik eraan denk, gordijn openschoof als een soort toneel dat ze onthulde. En dan zagen we Eiger, Mönch en Jungfrau. En Priscilla zei tegen mij, Willem, I told you so. Oké, dan. Dus, ga nooit tegen het geloof in van een gelovige mens. Dat was prachtig. Je moet je voorstellen dat Israël aangekomen is op het diepste moment. Ik bedoel, het was in het jaar 70 al vreselijk toen de Joden op het dak van de tempel stonden en riepen: u zou toch komen, u zou toch komen, waarom komt u nou niet? Als we u ooit nodig hadden, is het nu. En hij kwam niet. En de tempel ging verloren. En vele mensen kwamen om. Ze waren diep teleurgesteld. Hij kwam niet. En dan zitten ze daar, nou niet op een tempel, maar waar dan ook. Ze kijken omhoog, want ze weten, hij heeft het beloofd. Het zou maar kort duren en dan zou hij komen. En dan gaan de wolken uiteen op een manier die je niet gelooft, tenzij dat je een hele gelovige zuster bij je hebt. En Priscilla zei, de Heer heeft gezegd, we gaan gewoon naar boven. En de wolken gingen uit elkaar. En toen niet natuurlijk, maar dan straks zal de Messias verschijnen. Ik denk dat zijn voeten letterlijk zullen staan op de Olijfberg, want de engelen zeggen, zo gaat hij ook weer terugkomen. Het is de vervulling van Zacharia 14. De Heere God, die tegelijkertijd waarachtig mens is, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat is de uitredding van Israël. Ik kan nooit in Jeruzalem zijn, en ik ben er vele keren geweest, zonder te staren naar die Olijfberg. Ik weet niet waar die hier terugkomt, bij de Russisch-Orthodoxe Kerk, of bij de Grieks-Orthodoxe Kerk, of de Katholieke Kerk, of de Lutherse Kerk. Maar misschien wel, waarschijnlijk bij geen van allen. Ergens daartussenin zal hij verschijnen. Dat is dit moment. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Als de bliksem die uitgaat van het oosten schijnt door het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dan wordt het eigenlijk nog eens een keer verteld. Terstond, ik heb u al gewezen op het belang van dat woord. Terstond na de verdrukking van die dagen. Zon verduistert, maan geeft haar schijnsel niet. Sterren zullen van de hemel vallen. Krachten van de hemelen zullen wankelen. Hoe dat allemaal in vervulling gaat, dat weet ik ook niet. Dat zullen we nog wel meemaken. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En alle stammen, niet van de aarde, het gaat hier over het land Israël. Alle stammen van het land zullen weeklagen. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Als hij terugkomt, zal hij het oordeel uitoefenen. Dat wordt in het volgende vers beschreven. Maar hij zal vooral de zijne uitredden. En dat wat hier niet beschreven wordt, maar wat wel heel erg belangrijk is, dat is het begin van het Messiaanse Rijk. Ik zit weer te aarzelen om iets te vertellen, maar een van onze zeer behoudende kerkgenootschappen in Nederland, daarvan zei een predikant met de beste bedoelingen, wij hebben de vervangingstheologie afgeschaft. Misschien heb ik het al een keer verteld, ik weet het niet meer. Maar toen heb ik hem een mailtje gestuurd. Ik heb zijn adres achterhaald en ik heb gezegd, ik begrijp dat niet zo goed. Want volgens mij leren jullie nog steeds dat de kerk het ware Israël is en dat de zondag de Sabbat van de nieuwe bedeling is. En dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat is allemaal vervangingstheologie. En dat, hoe moet ik dat dan zien? Ik kreeg een heel lief mailtje terug, dat zal ik wel zeggen. Heel aardig en vriendelijk en begripvol. Waarin hij zei, er is toch wel heel veel veranderd bij ons. En dat is ook zo. Daar wil ik ook helemaal niks van afdoen. Er is heel veel veranderd bij ons. Alleen, zei hij, over de vraag of we die landbelofte letterlijk moeten nemen of niet, daar zijn de meningen nog verschillend over. Nou, ik heb gezegd, hartelijk dank dominee, ik heb niet tegen hem gezegd, dan zijn nog een heleboel buren toch nog wel steeds wel degelijk vervangingstheologen. Nee, kom op, kom op. Ik ben wel te blij met de veranderingen die daar ook gaande zijn. Dat is een goede zaak. En ik ben blij dat we als broeders daarover van gedachten konden wisselen. Maar dan begint het Messiaanse Rijk. Weet je waardoor dat Messiaanse Rijk vervangen is, is in de vervangingstheologie? Want je hebt 5 vervangingen in de vervangingstheologie en dit is de 5e, door de hemel. Zo gauw men begon te zeggen, de kerk is het geestelijk Israël. En er komt helemaal geen Messiaanse Rijk. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan komt meteen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus dat is pas helemaal aan het eind van de tijd, dus per definitie heel ver weg. Dus de verwachting van zijn wederkomst, dat verdween ook helemaal naar de achtergrond. Dat is een soort orthodox eindje van de geloofsbelijdenissen. Van waar hij zal wederkomen om te oordelen, leven en dood. Dat is ver weg. En in plaats daarvan kwam toen een nieuwe verwachting. Ga ik niet over uitweiden, want het heeft met Israël niet zoveel te maken. Maar ik wil het toch noemen. Een nieuwe verwachting. En dat is, als je sterft, ga je naar de hemel. En dat is voor heel veel christenen het hele evangelie. Als je in Jezus gelooft en je sterft, dan ga je naar de hemel. Of je nou John Bunyan neemt, of je neemt Thomas Akemplis, of je neemt Dante Alighieri met zijn Divina Commedia, om even drie van de meest bekende christelijke werken te noemen uit de hele kerkgeschiedenis. Ze vertellen ons allemaal, hier gaat het om. Als je in de Heer Jezus gelooft, in je sterft, ga je naar de hemel. Terwijl in het Nieuw Testament gaat het daar nooit over. Als je het woord verwachten in het Nieuw Testament tegenkomt, dan gaat het over de verwachting van de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn rijk. En daarachteraan, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 2 Petrus 3. Waar dat overblijfsel naar uitkijkt, is niet als we sterven gaan we naar de hemel. Weet je dat de Joden dat van ons hebben overgenomen? Die hebben het nu ook over en je gaat naar het paradijs als je sterft. Ze worden meer door ons beïnvloed dan ze zelf waar willen hebben hoor. Maar de hele Joodse verwachting zou dezelfde moeten zijn als die van ons ook. Eenmaal komt de Messias en dan zal hij zitten op de troon van zijn vader David. Hoor ook bij die vijf vervangingen dat die troon van David verhuisd zou zijn naar de hemel. En dan zal hij zitten op de troon van zijn vader David. Dat heeft